Broeders en zusters, ik wil graag een bekende gelijkenis van Jezus vandaag behandelen. En die gelijkenis is eigenlijk het antwoord op het lied wat door het groepskoor is gezongen. Het groepskoor heeft gezongen, God maakt een weg. En deze gelijkenis die ik met u wil behandelen is het antwoord op die vraag. God maakt een weg. Hoe? Hoe doet God dat? Opent u uw oren en luister naar die gelijkenis. Dan zult u weten hoe God dat van ons verlangt. Hoe Jezus dat van ons verlangt. We hebben de getuigenis van broeder Wagenmakers gehoord. Dat wij vertroost worden door de Heer, opdat wij anderen kunnen vertroosten. En dat is eigenlijk in het kort de manier waarop die gelijkenis tot ons komt. Waarop Jezus wil hoe wij elkander zullen opschorten, hoe wij elkander zullen bemoedigen. Door de vertroosting die wij ooit zelf hebben ontvangen van de Heer. En broeders en zusters, God maakt een weg. God maakt een weg, God vertroost. En dat is eigenlijk, dat brengt ons eigenlijk bij de verhouding tussen broeders en zusters in de gemeente. Hè? De verhouding, broeders en zusters, tussen jong en oud. De verhouding tussen gezond en ziek. De verhouding tussen arm en rijk. We hebben rijken in de gemeente, we hebben armen in de gemeente, we hebben zieken. Broeders en zusters, we hebben gezonde broeders en zusters. We hebben ouderen in ons midden, we hebben jongeren in ons midden. Maar de gemene deler in die gelijkenis is die vertroosting die wij elkander moeten bieden, broeders en zusters. En ik zeg dat niet om u te corrigeren, maar opdat uw liefde, uw genade voor elkander meer overvloedig wordt. Want ik heb dat zelf mogen ervaren. In een zwarte periode heb ik veel liefde van u mogen ontvangen. En de Heer zegent u daarvoor. Maar het is mijn verlangen dat dat groeit. Dat de liefde voor elkander gaat groeien, broeders en zusters. De genade die wij elkander kunnen geven. De aandacht die we voor elkander kunnen hebben, broeders en zusters. Mijn verlangen is dat dat meer en meer toe zal nemen. En dat is ook de bede van Paulus, onder andere in de Filippense brief. Hij bidt dat wij meer, dat zijn gemeenteleden meer overvloedig worden. En dat bidt hij diverse malen in diverse zendbrieven. Dat wij groeien in hem. Ik wil met u de gelijkenis lezen waarover ik het ga hebben. Lucas 10. Lucas 10. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Lucas 10, vers 25. En zie, een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende, zeggende: meester, wat zal ik doen om het eeuwig leven te beërven? En hij zei tot hem: wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zei: ge zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht, uit geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem: ge hebt recht, ge hebt goed geantwoord. Doe dat en je zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus: en wie is dan mijn naaste? En Jezus antwoordende zei: een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaren, welke hem ook uitgetogen, uitgekleed hebbende en zware slagen gegeven hebbende, weggingen en ze lieten hem half dood liggen. En er kwam een zeker priester van die weg af en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En zo ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan, reizende kwam bij hem, langs hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. En hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En op een andere dag, de andere dag weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze aan de waard en zei tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem te kosten zult leggen, dat zal ik u weergeven als ik weerkom. Wie dan van deze 3, denkt u, is de naaste geweest van degene die onder de moordenaren waren gevallen? En hij zei, die barmhartigheid aan hem heeft gedaan. Zo zei Jezus dan tot hem, ga heen, doet gij desgelijks. Broeders en zusters, de context hier is dat Jezus op grond van de Joodse wet spreekt tegen wetgeleerden die zichzelf wilden rechtvaardigen. Ze wilden zichzelf rechtvaardigen juist als het ging om het liefhebben van God en om het liefhebben van hun naaste broeders en zusters. En als het hier om gaat, maakt het helemaal niet uit wat je bent in de dienst van de Heer. Of je nou een priester bent of een leviet. Dan gaat het niet om de posities die je bekleedt, broeders en zusters. Maar dan gaat het om wat er werkelijk in je hart leeft. Wat leeft in ons hart, broeders en zusters? Los van de positie die je bekleedt. Wat leeft daar? Wat zit daar, broeders en zusters? Is dat de drang om zichzelf maar steeds weer tegenover anderen te willen rechtvaardigen? Is dat een drang om je jezelf, als het ware, recht te doen, broeders en zusters? Als wij ons voor onze broeders en zusters willen rechtvaardigen, heet dat zelfgerechtigheid. Dat heet zelfgerechtigheid, broeders en zusters. En wij mogen zien in dit schriftgedeelte dat juist een verachte Samaritaan, want de Joden verachten de Samaritanen, dat beschouwden ze als halfbakken gelovigen. Halfbakken gelovigen. Juist die man had de liefde in zijn hart om een arme, zwaargewonde man, half doodgeslagen, liggende langs de kant van de weg, om die man te verzorgen. En broers en zusters, laten we ons hart onderzoeken. Dan zullen we zien dat vaak onze liefde een onjuist motief heeft, broeders en zusters. Of dat wij onvoldoende liefde hebben. Of dat onze starre standpunten die wij met hand en tand verdedigen, dat die de liefde blokkeren. De liefde naar anderen juist blokkeren, broeders en zusters. En ik dank Jezus dat hij juist hier de wet aanhaalt. De wet die door hem werd vervuld, omdat wij dat niet kunnen, broeders en zusters. Wij kunnen dat niet. Ik wil eerst wat over de Samaritanen zeggen, broeders en zusters. Ze geloofden in God. Zij geloven in Yahweh, maar ze geloofden alleen de eerste 5 boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes. Die 5 boeken heet de Pentateuch. Ze geloofden alleen die boeken en niet de rest van het Oude Testament. Ze geloofden niet in de profeten en de psalmen. En broeders en zusters, daarom werden ze veracht door de Joden. En het struikelpunt tussen Joden en Samaritanen was dat de Joden zeiden dat alles aangaande Abraham, Isaac en Jacob zich op de berg Moria, dat is de berg Sion, heeft voltrokken. En de Samaritanen geloofden dat het de berg Gerizim betrof in Samaria. En dat verdeelde die 2 volkeren, broeders en zusters. En ik wil met u lezen wat Jezus hierover zegt tegen de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, vers 19. En de vrouw, dat is die Samaritaanse vrouw, zei tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg, dat is de berg Gerizim, waar Jezus op dat moment is, op de berg Gerizim aangebeden en gij zegt dat te Jeruzalem, dat is de berg Moria, de berg Sion, de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tot haar, vrouw, geloof mij, De uren komt wanneer gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar het uur komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt ook dezulke die hem alzo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Jezus maakt geen strijdpunt van welke berg het moet zijn. Dat is in Jezus' ogen niet relevant. Bij Jezus gaat het om, wat leeft er in het hart? Aanbidden wij de Vader in geest en in waarheid? Jezus is de waarheid, broeders en zusters. En die barmhartige Samaritaan had in principe, hoewel hij een halfbakken gelovige was, hij had in principe het juiste hart om God te aanbidden. Het juiste hart om Jezus in zijn hart te ontvangen. En als ik dan net heb over context. De context is hier ook dat de wet zegt, wij moeten God boven alles lief hebben. En de naaste als onszelf. Dat is een wettelijke bepaling, broeders en zusters. Dat staat 3, 4, 5 keer in het Oude Testament geschreven. Maar we kunnen dat niet. Romeinen 3, als u dat leest, dan leest u dat niemand in Gods ogen rechtvaardig is. Dat niemand goed doet. Niet één, zegt de Bijbel. Niet één doet goed. Niet één. Niet één zoekt God. Allen zijn wij afgeweken. Allen. En is het dan niet geweldig dat op dit vlak waarop wij falen, Jezus voor ons de wet heeft volbracht, broeders en zusters, door zijn grote liefde. Voor ons kon hij zich overgeven in de dood. En niet zomaar een dood, het was een kruisdood. Een vreselijke dood, broeders en zusters. Ik wil met u lezen Romeinen 3, vanaf vers 21. Dit zijn woorden die gegrift moeten worden in ons hart. Romeinen 3, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. En u zult straks horen dat dit niet betekent dat de wet helemaal heeft afgedaan. Dat zult u dadelijk horen. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gratis. We worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Wij worden niet gerechtvaardigd omdat wij zo geweldig zijn. Nee, omdat wij het niet kunnen, wordt het aan ons als een genadegift gegeven. Een gratis gift, broeders en zusters. En dan kunnen wij ons afvragen, als Jezus dat gedaan heeft, hoe zit het dan met het liefhebben door ons? Als Jezus de wet heeft vervuld, hoeven wij dan niet meer lief te hebben? Hoeven wij dan niet meer lief te hebben? Ik wil Romeinen 13 even met u opslaan. Romeinen 13, vers 8 en vers 10. Daar zegt Paulus, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Dat is een schuld. Dat wij elkander lief hebben. Want die de andere lief heeft, die heeft de wet vervuld. Lees u dat? Als wij de andere lief hebben, vervullen wij de wet. Vers 10 zegt, de liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. Wij zijn schuldig elkander lief te hebben. En de liefde is de vervulling der wet. En als we dan Hebreeën 8, ik wil even een paar teksten met u lezen. Hebreeën 8 lezen. Dan leest u hoe zich dat nu voltrekt. Hebreeën 8, vers 10 en 11. Want dit is het verbond, dat is het nieuwe verbond dat Jezus gesloten heeft. Dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, Wij behoren tot het huis Israëls. Dat kunt u lezen in Efeze 5. Wij behoren nu tot het huis Israëls, omdat wij Jezus hebben aangenomen in ons hart. De Heer zegt, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een volk zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een ieder zijn naaste, wetgeleerden, fariseeërs, wilden de anderen leren. Zelfgerechtigd zijn, broeders en zusters, zichzelf op de borst kunnen kloppen. En ieder zijn broeder zeggende, ken de Heere, want ze zullen mij alle kennen. Van de kleine onder hen tot de grote onder hen. De wet geschreven in ons hart is de uitstorting van Gods liefde in ons hart. Door de Heilige Geest. Dat wil ik met u lezen in Romeinen 5. Hoe schrijft God die wet in ons? Romeinen 5, vers 5. Daar staat geschreven, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons is gegeven. Broeders en zusters, door de inwoning van de Heilige Geest maakt God ons geschikt om dicht bij Hem in het Allerheiligdom te vertoeven en zijn welbehagen te genieten, broeders en zusters. En hierdoor kunnen wij zijn wil doen. Hierdoor, doordat de Heilige Geest in ons hart woont en doordat wij dicht bij Hem in het Allerheiligdom vertoeven. Dicht bij de Heer, in gemeenschap met Hem, dan is het een grote vreugde om Hem in alles te gehoorzamen. Als u de liefde van God in uw hart hebt en u wandelt in gemeenschap met Jezus, is het u een vreugde om Hem te gehoorzamen. Dan is het geen punt. Gelooft u dat? Dan is het geen punt, broeders en zusters. Dan is het geen punt om Hem boven alles lief te hebben en de naaste als jezelf lief te hebben. Want in vers 11 lezen we eigenlijk ook over de grootste zegen die wij mogen ontvangen in Jezus. Namelijk die persoonlijke gemeenschap met Hem. Want hier wordt gesproken over kennen. Kennen. Tweemaal wordt het werkwoord kennen hier gebruikt. En de eerste maal, dat is het Griekse ginosko en dat betekent bekend raken met. Weten, leren kennen. Maar de tweede maal is eiro en dat betekent dat we Hem intiem kennen. Dat is een ander werkwoord wordt hier gebruikt. We mogen Hem intiem leren kennen. Wij mogen Hem met de zintuigen waarnemen. We mogen Hem koesteren, betekent het. We mogen Hem alle aandacht schenken die wij op kunnen brengen, broeders en zusters. Ziet u dat? Eerst leert u Hem kennen van een beetje van een afstand als het ware. Maar als door de uitstorting van de Heilige Geest zijn wet in ons hart geschreven wordt, dan komt er een groei, een verlangen om Hem innig te leren kennen, broeders en zusters. Innig te leren kennen. Onder het oude verbond zegt God, je moet mij lief hebben en je moet de naaste lief hebben. Je zult God lief hebben, maar dat kunnen we niet. En daarom stuurde God zijn eigen zoon, die voor ons stierf. En met ons een nieuw verbond aanging, een nieuw verbond. En onder dat nieuwe verbond stort God zijn liefde door de Heilige Geest in ons hart. En door de leiding van de Heilige Geest en de gemeenschap die wij met God hebben, gaan we God leren kennen en God leren lief te hebben, broeders en zusters. Misschien vraagt u zich af, wie is dan wel mijn naaste? Dat vroeg die wetgeleerde, vroeg zich dat ook af. Wie is mijn naaste? En uiteraard de broeders en zusters in je gemeente en in de omgeving. Mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Maar concreet zegt Jezus hier in Lucas 10, vers 37, dat de naaste is degene die barmhartigheid bewijst. Die barmhartigheid bewijst. Dus met andere woorden, wij bepalen zelf of wij iemands naaste zijn. Jezus zegt, de fariseeën vraagt, wie is mijn naaste? Jezus zegt, dat is degene die barmhartigheid heeft gedaan aan die gewonde man. Dus wij bepalen zelf wie onze naaste is. Is dat niet frappant? Meestal denken wij, onze naaste is daar die broeder of die zuster die daar zit. Maar als je helemaal niks voor die zuster of die broeder betekent, is dat eigenlijk niet je naaste. Jezus zegt, als jij in je hart neemt om die persoon jouw liefde te betonen, dan ben jij de naaste van die broeder of die zuster, broeders en zusters. En dat is een hele andere invalshoek. Hij laat het aan ons over. En dat is een grote verantwoording, broeders en zusters. In Matteüs 25, dat gaan we niet lezen, daar geeft Jezus nader uitleg aan het begrip naaste. Daar wordt gesproken over het laatste oordeel. En God, die splitst de mensen. De rechtvaardige aan de rechterkant, de onrechtvaardige aan de linkerkant. En dan de rechtvaardigen mogen ingaan in het koninkrijk en de onrechtvaardigen niet. En dan de rechtvaardigen vragen hem, Heer, wat hebben wij betekend? De Heer zegt tegen hun, jullie hebben goed gedaan, jullie hebben zieken verzorgd, jullie hebben de armen hebben jullie verzorgd, jullie hebben de gevangenen bezocht. En zoveel als jullie dat hebben gedaan, hebben jullie dat voor mij gedaan. En dan zeggen die rechtvaardigen, zeggen, Heer, maar wanneer hebben wij dat voor u gedaan? En hij zegt, voor zoveel je dat voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je het mij gedaan. Heb je het mij gedaan? Dus Jezus breidt het begrip naaste uit tot hemzelf. Als wij onze broeder of zuster die in nood is helpen, dan doen wij goed aan Jezus. Want hij is die gewonde man die daar langs de kant van de weg lag, figuurlijk dan. Hij werd voor ons geslagen, hij werd voor ons zwaar gewond, zwaar verwond. Dat leest u in Jesaja 53. Hij is die gewonde man. Jezus is onze motivatie, broeders en zusters, om elkander te helpen. Zijn er zieken onder ons? Jezus is de motivatie om hun te helpen. Dat is de enige motivatie die bij hem telt. Is er iemand arm of in nood? Helpen wij die broeder of zuster? Jezus is onze motivatie. Broeders en zusters, het gaat niet alleen om de mensen in nood in onze omgeving. Het gaat ook om de mensen in nood hier in ons midden. De zieken in ons midden. De oudjes in ons midden die het soms zo moeilijk hebben. De jongeren die zich alleen gelaten voelen. Die zich niet begrepen voelen. We hebben vorige week gehoord, ze zijn heel anders opgevoed met heel andere middelen. Ze kunnen zich soms zo enorm onbegrepen voelen. De oudjes kunnen zich vaak uitgerangeerd voelen. Laten we elkander aandacht schenken, broeders en zusters. De jongeren aan de oudjes. Ouderdom gaat met gebreken gepaard. Maar de ouderen aan de jongeren. Zodat zij hun geloof kunnen versterken, broeders en zusters. Ik wil met u Johannes 13 lezen, vers 34, vers 35. En dat is het gebod wat voor ons die Jezus hebben aangenomen, verreweg het belangrijkste gebod is geworden. Johannes 13, vers 34 en 35. Hier zegt Jezus, een nieuw gebod geef ik u. Dat is een nieuw gebod uit het nieuwe verbond. Een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Dat ook gij elkander lief hebt. Hoe heeft Jezus ons lief gehad? Hij heeft zichzelf overgegeven in een vreselijke kruisdood. En dat is de maatstaf die hij legt aan onze liefde. Dat gij elkander lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Liefde, ware liefde zoals Jezus ons heeft lief gehad, is de grote bevestiging dat ons geloof in Jezus, want we zijn discipelen van Jezus, we volgen hem, dat ons geloof in Jezus oprecht is. Dat ons geloof in Jezus echt is, waarachtig is, broeders en zusters. En we hebben, zojuist hebben we gelezen, Romeinen 13, dat we een schuld hebben elkander lief te hebben. In Christus, als wij in Christus zijn, hebben wij een schuld om elkander lief te hebben. We zijn schuldig elkander lief te hebben. En doen wij dat, dan beantwoorden wij aan Gods doel voor ons leven. Namelijk dat wij zijn geschapen. We zijn geschapen om Gods liefde te ontvangen. Dat mag u noteren. We zijn geschapen om Gods liefde te ontvangen. Om Gods liefde te beantwoorden naar hem toe. En Gods liefde door te geven aan anderen. Lucas 10, vers 27. En op die manier lossen wij de schuld af en vervullen wij zelf de wet. Broeders en zusters, het was een Samaritaan die hulp bood. Een Samaritaan. Iemand zonder volmaakt geloof. Een man worstelend met fouten, misschien met zonden en gebreken, broeders en zusters. Met zwakheid. Het was geen zelfgerechtigde man als een fariseer en de leviet. Die liepen voorbij. Maar die Samaritaan, zonder perfect geloof, had het hart op de juiste plaats. We kunnen elkaar vaak veroordelen op grond van ons geloof. Ja, zijn geloof is zwak. Heeft hij Jezus wel lief? Maar dat is ons eigen zelfgerechtigde oordeel. Jezus kijkt naar ons hart. En hij zag bij die Samaritaan een hart op de juiste plaats, broeders en zusters. En dat zoekt Jezus. Deze harten. Harten van Samaritanen. Het hart op de juiste plaats. Jezus wil in onze gemeente zien dat onvolmaakte mensen oog hebben voor andere onvolmaakte mensen. Die toevallig in een omstandigheid zijn dat ze ziek zijn, dat ze arm zijn of in nood of behoeftig. Broeders en zusters, hij vraagt niet perfectie van ons. Hij vraagt van ons dat we in onze onvolmaaktheid aandacht hebben voor de ander. En het grote wonder is dat als wij dat hebben, dat die wet in ons volmaakt gaat worden. Die wet in ons hart geschreven. Wij gaan groeien in heiligmaking. Omdat we Jezus lief hebben. Hij zondert ons af. En wij mogen onze liefde voor elkander betonen, broeders en zusters. En dat is het geheim. Dat u in gemeenschap met hem zult leven. En als u oog hebt voor mensen die uitgeteld figuurlijk langs de kant van de weg liggen, broeders en zusters, dan wordt de liefde in de praktijk gebracht. En in 1 Petrus 4, daar zegt Petrus, heb vurige liefde voor elkander. Want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Als wij op deze manier lief hebben, brengen wij die liefde in de praktijk. En het onderling vertrouwen tussen elkander gaat groeien. Als we elkaar waarachtig lief hebben, dan kunnen we ook over onze fouten heen stappen, dan zie je de fouten van de ander niet meer zo. Dan let je daar niet meer op, want je hebt hem lief. En er komt antwoord in die liefde en die persoon gaat je ook lief hebben. En je negeert elkanders tekortkomingen, want die zijn niet meer belangrijk, broeders en zusters. De liefde zal menigte van zonde bedekken. Door de liefde, broeders en zusters, zijn we in staat om die wijn en die olie die barmhartige Samaritaan hanteerde, dan zijn we in staat om die wijn en die olie in de wonden van onze broeder en zuster te gieten. Om die wonden te verzorgen, broeders en zusters. Wondverzorging betekent, ook al heeft die ander een gebrek, door de Heilige Geest en door belijdenis komt het aan het licht, omdat er nu vertrouwen en genade is gekomen in de plaats. Geen oordeel meer, zoals die zelfgerechtigde fariseer die veroordeelde. Nee, er is genade gekomen, broeders en zusters. En daarop volgt vergeving. Broeders en zusters, wij moeten de zonde van elkander moeten wij bedekken met vergeving. Door het bloed van Jezus. De wijn. En we laten ons leiden door de Heilige Geest, de olie. Het is het bloed van Jezus wat elke zonde weg was, schoon was, reinigt. Het is het bloed van Jezus, dat de pijn in de ziel van onze broeders en zusters wegneemt. Jezus' bloed broeders en zusters, er is een Joods gezegde dat zegt, dat vraagt, wie is mijn naaste? Dat is niet toevallig, broeders en zusters. Er is een Joods gezegde. Er wordt gevraagd, wie is mijn naaste? En het antwoord van de rabbijnen is, met wie ik het lam deel. Met andere woorden, met wie ik met Pascha het lam mag eten. Dat zeggen de rabbijnen. De naaste is degene met wie ik het lam deel. Met wie ik samen van het lam eet. Maar dat was niet het antwoord van Jezus, broeders en zusters. Jezus breidde zijn antwoord uit naar allen die verwond zijn. Allen die verwond zijn, maar zoekende zijn naar het Lam van God. En daar bepaalt u zelf, wie is mijn naaste? Als u die ander, die broeder of zuster verzorgt, die jongere verzorgt, die oudere die zich zo overbodig voelt, verzorgt, broeders en zusters. Dat is het antwoord van Jezus. En tot slot, weet u wat zo speciaal is? Jezus is niet alleen onze naaste, zoals wij toen straks zagen, die wij mogen liefhebben. Jezus is ook die barmhartige Samaritaan. Want net als de Samaritanen werd Jezus veracht. Jezus werd verworpen. Maar hij accepteerde alles om ons te kunnen verlossen. En om onze zonden te kunnen, onze wonden te kunnen verzorgen. Tot slot wil ik Jesaja 53 met u lezen, vers 3 tot 5. Jesaja 53, vers 3 tot 5. Hij was veracht, net als de Samaritanen. Hij was de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid, in ziekten. Ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, wij hebben hem niet geacht. Maar waarlijk, hij heeft onze krankheden, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten, onze zielenpijnen. Ik wil dat zeggen. Heeft hij gedragen. Maar wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Is hij niet wondervol, broeders en zusters? Neemt u deze barmhartige Samaritaan, Jezus, neem hem aan en word gered. En dan zal hij uw lichaam en uw ziel en uw geest genezen. Want Romeinen 8 zegt dat er geen veroordeling is voor degenen die in Christus zijn. Neem Jezus aan, broeders en zusters. En wordt gered. Dit is de boodschap, broeders en zusters. Ik wil met u.